Gemeente, ik zet boven de prediking van vanavond sola fide, dat betekent door het geloof alleen. Een drietal gedachten. En dat naar de drie vragen en antwoorden van zondag 23. Ten eerste gaan we letten op de baat van het geloof. Dat is vraag en antwoord 59. Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? De baat van het geloof. Ten tweede gaan we letten op de daad van het geloof. Dat is vraag en antwoord 60. Hoe zijt gij dan rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. En ten derde gaan we letten op de inhoud van het geloof. Dat is vraag en antwoord 61. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Enzovoort. Sola fide, door het geloof alleen. We letten ten eerste op de baat van het geloof. Ten tweede op de daad van het geloof. En ten derde op de inhoud van het geloof. Nou gemeente, wij hebben in de afgelopen tijd, vanaf zondag 8 tot en met zondag 22, hebben we nagedacht over de 12 artikelen van het geloof. Eén voor één hebben we ze in het licht mogen houden. Ik geloof in God de Vader tot en met ik geloof in het eeuwige leven. En vanaf zondag 25 gaat het over de sacramenten. En daartussen zit dus zondag 23 en 24. Tussen de geloofsbelijdenis en de behandeling van de sacramenten zit het kerndogma van de reformatie. Twee zondagen, 23 en 24, over de rechtvaardigmaking. Dat is dus een nieuw onderwerp. Een belangrijk onderwerp waar twee zondagen lang over wordt gesproken. Zes vragen en antwoorden. De rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Nou, dan begint het met vraag 59. Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Wat is dat alles? Nou, al het voorgaande. Die 12 artikelen van het geloof. 12 maal hebben we geloofd en beleden. Ik geloof in God de Vader. Ik geloof in Jezus Christus. Ik geloof in de Heilige Geest. Nou, als je dat nou allemaal gelooft, die 12 artikelen. Wat heb je daaraan? Wat voor nut, wat voor baat heb ik daarbij? Wat voor voordeel? Wat lever het mij op? Je zou ook kunnen zeggen wat mensen wel eens aan je vragen, ongelovigen. Wat heb je nou eigenlijk aan je geloof? Wat heb je daar nou aan? Wat word je daar nou wijzer van? Word je daar ook rijker van? Ja of nee? Nou, wat is nou het antwoord? Wat heb je nou aan het geloof? Wat baat het mij? Wat is de vrucht? Nou, dan moet u goed bedenken, gemeente, jongens, meiden, dat het niet zozeer om de vrucht van het geloof gaat. Maar dat het mij vooral gaat om het voorwerp van het geloof. Dat vind ik nog veel belangrijker. Niet wat hij eraan. Maar wie is hij nou voor mij? Niet de vrucht, maar het voorwerp. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En al zou er nou geen hemel zijn als beloning. En al zou er geen hel zijn tot straf. Dan is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dan zijn ze het alle drie nog waard om te geloven en om ze lief te hebben. Het gaat om het voorwerp. Maar je wordt er ook wijzer van. Je wordt er ook rijker van. Het doet wel wat. Het laat wel wat na. Het levert wat op. Wat dan? Nou, dat is antwoord 59. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Heel kort, heel kernachtig wordt er gezegd wat je aan je geloof hebt. Twee dingen. Je hebt er iets voor nu aan en je hebt er iets aan voor straks. Je hebt er voor nu aan dat je voor God rechtvaardig bent. Dat wil zeggen dat je zeker mag weten dat het met God in orde is. Tussen jou en God in orde gekomen is. Dat jouw staat voor God goed is. En dat er niks meer aan te verliezen valt. Het is goed gekomen. En voor straks is er ook nog wat. Want voor straks een erfgenaam staat er van het eeuwig zalig leven. Als je gelooft in de Heere Jezus Christus, dan heb je wat voor nu. En dan wacht je straks een eeuwige heerlijke erfenis. En dan gaan we weer even goed lezen. Er staat dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En dat woordje in Christus, die twee woordjes, of die ene naam, Christus, die komt 5 keer voor in zondag 23. Dat is dus heel belangrijk. Niet in mezelf. Voor een aardse rechter kan je nog proberen om jezelf te rechtvaardigen. En in de godsdienst gebeurt dat ook nog wel eens, dat we onszelf rechtvaardigen. Zoals de fariseer dat deed in de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Hij meende bij zichzelf dat hij rechtvaardig was. Als hij keek naar anderen, naar dat schorrimorrie om hem heen, dan viel het met hem nogal mee. Ook Paulus had die neiging. Lange tijd dacht Paulus dat hij naar de wet onberispelijk was. Deed zijn best en diende God ijverig. Was fatsoenlijk en netjes en oppassend. Totdat hij mocht ontdekken wat elke christen mag ontdekken. Dat is dat het in de rechtvaardiging voor God, dat het niet gaat om wat ik doe, maar wat een ander heeft gedaan. In Christus staat er. Dat wil zeggen dat ik nou door een waar geloof in de Heere Jezus, op grond van zijn verdiensten aan het kruis, op grond van zijn volkomen genoegdoening van zijn Vader, van zijn volbrachte werk, dat ik op grond van dat werk word vrijgesproken van schuld en straf. En daarom ook nooit meer veroordeeld zal worden. Paulus heeft dat zo mogen ontdekken, hè? Hij zegt in een van zijn brieven dat hij nou niet heeft de rechtvaardiging uit de wet, maar dat hij nou in Christus, zoals het hier staat in het antwoord, dat hij nou in Christus gevonden mag worden, niet hebbende zijn rechtvaardigheid uit de wet, door zelf te doen, maar dat hij nou mag hebben de rechtvaardiging door het geloof in Christus. En dat is het geheim. Saulus was vroeger lood. Maar toen hij tot geloof in de Heere Jezus werd gebracht, werd hij goud. Ben ik nou lood of ben ik nou goud? Dat is een verschil. En hoe werkt dat nou in de praktijk, gemeente? Ach, dat geldt voor een dominee, dat geldt voor een ambtsdrager. Ik denk aan een man als David Dixon. Een Schotse dominee enkele eeuwen geleden. Die man die had wat gepreekt. En die man die had wat zegen mogen ontvangen. Hij was een geliefde prediker. Maar die man die lag voor de poorten van de eeuwigheid. En toen zei hij, en dat vond ik zo mooi toen ik het las. Hij zegt, en nou heb ik al mijn kwade, maar ook al mijn goede daden. Die heb ik genomen. En ik heb ze op een hoop geworpen. En ik ben tot Christus gevlucht. En zo kon die gevierde en die geliefde dominee sterven. Ik heb al mijn stapeltje preken, mijn gerechtigheden, voor God is het waardeloos. Ik heb alles op een hoop geworpen, weg ermee. En ik ben naar Christus gevlucht. Hij is fundament. Dat ik nou in hem rechtvaardig voor God ben. Coram Deo. Voor het aangezicht van God. Niet voor de mens. Niet voor de mens. Ook dat was weer de fout van de fariseer in de gelijkenis. Hij toetste zich aan een ander en dan kom je er altijd goed vanaf. Als hij je aan een ander spiegelt, of het nou een tollenaar is, of een buitenkerkelijke, of een buitenlander, dan zeg je ja. Dan kom je er altijd nog goed vanaf, dan valt het nog mee, dan komt het gunstig voor jou uit. Weet je, die fariseer in de gelijkenis, die man die had mensenkennis. Hij zei, ik ben niet zo als die tollenaar. Ik ben niet zo. Hij kende die mensen wel. Hij had mensenkennis. Ja. Maar hier staat een rechtvaardiging voor God en niet voor mensen. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Niet hoop te zijn, misschien straks zal worden, maar ben. Dat ligt dus vast in Christus voor God. En als tweede staat er in het antwoord dat ik nou ook een erfgenaam ben van eeuwige leven. En dat is een geweldige rijke erfenis. Een erfgenaam van het eeuwig zalig leven. Ook dat heeft de Heere Jezus verdiend. Ik had de eeuwige dood verdiend, maar hij heeft het eeuwige leven verdiend. En omdat hij dat verdiend heeft, verkrijg ik dat door het geloof om niet. Er staat in de kleine lettertjes bij mij in mijn Bijbel, dan staat er A dubbele punt, Daar staat er een tekst onder, Johannes 3, vers 36. En daar staat hetzelfde, die in hem gelooft, in de Zoon van God, heeft het eeuwige leven en die wordt niet veroordeeld. Gemeente, als ik daarover nadenk, vind ik dat een prachtige gedachte dat ik nou een erfgenaam ben. Weet je wat dat betekent, erfgenaam? Dan ben je een kind. Dan ben je een kind. Toch? Kinderen zijn erfgenamen. Dus in Christus ben ik geen zondaar meer. Ik ben niet meer, ik draag die naam zondaar niet meer. In Christus ben ik voor God rechtvaardig, een kind van God geworden. En daarom ook een erfgenaam van eeuwige leven. Ben ik nou wel of geen zondaar? Ik heb de status van zondaar niet meer. Ik ben een kind van God geworden. En daarom een erfgenaam. Laat ik dat eens vergelijken, hoor, pas geleden een mooie vergelijking. Blijf je nou zondaar tot je dood? Ja. Nee, ik ben geen zondaar meer. Een zondaar, een verlost, o Heer, en nu geen zondaar meer. Wil dat dan zeggen dat je nooit geen zonde meer doet? Dat is een ander iets. Die oude mens die dreigt toch nog actief te worden en geneigd weer zijn kop op te steken. Maar ik heb de status van zondaar niet meer. Ik ga dat vergelijken met een voorbeeld. Als je als man en vrouw trouwt met elkaar, dan verliest de vrouw haar eigen naam. En gaat vanaf de trouwdag haar mansnaam dragen. Toch? Zo gaat dat. Zo ging dat. Je eigen naam verlies je en je mansnaam neem je aan. Als ik nou zondaar ben en de Heer Jezus is heilig, de Heilige, en ik mag door het geloof als het ware met Christus een band van liefde en trouw krijgen, met hem trouwen, dan is mijn achternaam veranderd. Dan ben ik niet meer ik zondaar, maar ik de heilige, omdat hij heilig is. Dan wordt het Van Kampen de heilige streepje zondaar in Christus. Ruikt u dat? Ik verlies mijn achternaam, ik verlies mijn eigen naam en ik ontvang mijn mansnaam. Geen zondaar meer, maar kind en erfgenaam van het eeuwige leven. Tweede gedachte. Dat is de baat van het geloof. Tweede gedachte is de daad van het geloof. Dan staat er in vraag 60, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? In vraag 59 ging het erover dat ik voor God rechtvaardig ben. Nu al. Maar hoe ben ik dan rechtvaardig voor God? In dat woordje hoe, daar zit iets van verwondering. Hoe bestaat het? Hoe is het mogelijk? Ik. Als ik zie op mezelf, ja. Als ik zie op mijn eigen naam. Als ik zie wie ik ben. En dat ik nou rechtvaardig. Hoe is het mogelijk? En dat voor God die alles van me ziet. Die alles van me kent. Alles van me hoort. Die mijn gedachten leest. Die weet wat ik allemaal denk. Die mijn hart doorgrondt en mijn gedachten kent. Hoe is het mogelijk dat ik voor die grote heilige God, dat ik zondaar, schuldenaar, dat ik met zo'n verdorven hart, onverbeterlijk, dat ik rechtvaardig voor hem ben. Hoe gaat dat dan? Maak dat nou eens duidelijk. Nou, dat gebeurt in antwoord 60. Een van de hoogtepunten in de catechismus, antwoord 60. En dan staat er, weet je hoe dat nou gaat? Nou, heel simpel. Antwoord, hoe ben je nou rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. In het Latijn staat er bij het antwoord, voorop, sola fide. Uitroepteken. Door het geloof alleen. En daar hebben ze dan in de Nederlandse vertaling van gemaakt, door een waar geloof in Christus. Een lofzang wordt hier in dit antwoord gezongen op het sola fide. En ook het nochtans van het geloof, dat kom je ook tegen in dit antwoord. Een prachtig antwoord. We gaan het zo één zin voor zin wat analyseren. Uitsluitend en alleen slechts by faith, door het geloof alleen. Dat is de kortste en de makkelijkste en ook de enige weg om voor God rechtvaardig te zijn. Nou, dat wordt duidelijk gemaakt. Een lange zin, antwoord 60. Wat staat er nou eigenlijk? Nou, als ik de hoofdzin er een beetje uitpik, dan wordt er dit gezegd. Al is het dat mijn geweten mij aanklaagt, en dat wordt dan een beetje uitgebreid. Al is het dat mijn geweten, hoewel mijn geweten mij aanklaagt, en dan staat er even verderop, nochtans God mij zonder enige verdienste van mijn kant, mij de gerechtigheid van Christus schenkt en toerekent. Het begint met een scherpe aanklacht, dit antwoord. Een drievoudige aanklacht. Je moet uw Bijbeltje wel open hebben, want anders snap je er niks van. Laten we kijken naar die aanklachten die hier wordt genoemd. En let op het persoonlijke, mij. Mijn geweten mij aanklaagt, namelijk dat ik, heel persoonlijk, tegen de geboden van God gezondigd heb. En dat ik geen daarvan gehouden heb, dat is nummer 2. En dat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, dat is de derde aanklacht. Ik ben zondaar, strafbaar voor de rechter van hemel en aarde. Al is het dat mijn geweten mij aanklaagt, dat wil zeggen mijn geweten is niet toegeschroeid, daar leef ik niet overheen, maar dat geweten gaat open. Dat gaat open. Mijn geweten functioneert nog, werkt nog. En dan moet je eens goed zien en lezen, gemeente, wat nou onze toestand is. De onderwijzer, catechismusonderwijzer, met het leerboek voor de jeugd, hoor je dat? Die doet het wel goed en grondig. Wat staat er nou? Er staat niet, al is het dat mijn geweten mij beschuldigt, dat ik gezondigd heb. Nee, staat het nog wat ernstiger. Er staat dat mijn geweten mij aanklaagt dat ik zwaarlijk gezondigd heb. Heel erg zwaar. En er staat nog wat meer. Er staat niet dat ik tegen Gods geboden zwaarlijk gezondigd heb. Maar het gaat dieper, erger nog. Dat ik tegen al de geboden van God zwaarlijk gezondigd heb. Weet je hoe ze zo iemand bij een rechtbank noemen? Een zware jongen. Een zware jongen. Een grote crimineel. Een dominee die wordt wel eens aangesproken in brief, in de aanhef van een brief met wel eerwaarde. Ontaarde, dat is mijn naam. Ontaarde. Dat staat er hier. Ontaarde. Gaat het nog een stapje verder? We zijn nog niet. Gaat nog een stapje verder. Dat ik tegen al de geboden van God, al die 10 in de wet, zwaarlijk gezondigd heb. En vervolgens staat er, en dat ik die niet gehouden heb. Nee, staat er nog scherper, ernstiger. Dat ik geen één ervan heb nagekomen. Niet één. Van al die 10 kon ik er een eentje houden. En wat ik moest doen, deed ik niet. En wat ik niet mocht doen, deed ik juist expres. Geen één ervan gehouden. En dan komt het bij de derde aanklacht. En dat ik nou nog steeds tot boosheid geneigd ben. Nee, dat staat er niet. En dat ik nou nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Alle boosheid. Nog steeds. Dat mijn geneigdheid, mijn geaardheid is, ook nadat de Heer in mijn leven gekomen is. En ik een nieuwe schepping mag zijn geworden, een kind van God mag zijn geworden. Dat is niet in tegenspraak met wat ik net zei, hoor. Mijn staat, mijn achternaam is veranderd. Dat ik een heilig, dat ik mag behoren tot een heilige generatie bij dat kostbare volk van God, een nieuwe schepping. Maar die oude natuur, die zit er nog steeds en die is geneigd tot alle boosheid. Dat wil zeggen, er is geen enkele gruwelijkheid in de wereld die bestaat waar ik vreemd van ben. Niet dat ik dat doe. Er staat niet dat ik alle boosheid uitleef. Dat ik dat doe. Maar er staat dat ik tot schandalige dingen in staat ben, zelfs geneigd ben te doen. Je kan het niet zo ernstig en zo dwaas verzinnen, of je kan het van mij verwachten. Nou, dan ga je dan met je goede gedrag. Dan ga je dan met je nette pak. Dan ga je dan met je fatsoenlijk leven. Dat nou alles wat in de wereld te koop is, dat het in mijn hart leeft. Als God me niet verhoedt, dan doe ik het morgen. Weet je wat ik hiervan leer, gemeen?
Als de zonden hier zo breed en zo diep worden uitgemeten, dan zijn we hier niet in de nadagen van de nadere reformatie, waar het allemaal een beetje ziekelijk werd.
Nee.
Dan zijn we hier in het hart van de reformatie, waar het nog gezond was. En toch worden die zonden van de mens... Er wordt niet zomaar gezegd, ik ben een zondaar. En Jezus is voor zondaars gekomen en dus ben ik rechtvaardig voor God. Nee, en dus, dat wil ik gewoon helemaal niet meer horen. Dat is de taal van een godsdienst uit de mens. De catechismus zegt nooit, ik ben een zondaar en Jezus. En dus, de catechismus spreekt, en de Bijbel spreekt altijd over, en toch. Daar zit het wonder in, nochtans, ik kan het niet begrijpen, het kan eigenlijk niet. En toch, en toch, en toch. Daar zit wonder in. En gemeente, mag ik dat nou eens toepassen op u en mezelf? Ik vind dat bijbels. We zijn dat misschien een beetje kwijtgeraakt. Hè? Dan komt het gauw een beetje somber over en zo. En een beetje sippig en een beetje donker. Maar ik vind dat bijbels. We hebben gezongen Psalm 51. Daar zegt David, als hij dat schuldbrief thuis mag krijgen. Even ouderwetse uitdrukking. Hè, als die zonden hem ordentelijk voor ogen worden gesteld. Om een ouderwetse bijbelse uitdrukking te gebruiken. Dan zegt hij, ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. En wilt u het als... Nee, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Dubbelwaardig. Ik heb zwaarlijk gezondigd tegen de Heer. Ziet u, dat zijn geen ziekelijke termen. Dit zijn bijbelse termen die hier gebruikt worden. En gemeente, dat was nou ook bij die tollenaar zo. Die fariseeën, die had mensenkennis. Hij wist precies hoe die andere mensen in elkaar zaten. Maar die tollenaar die had zelf kennis. O God, wees mij zondaar genadig. En dat kwam zo diep uit zijn schuldig en verbroken hart. Hè, dat hij niet zei van ik ben, nee, met zijn hoofd naar beneden. Hè, met een boetvaardig oog en met een boetvaardig hart. En met boetvaardige voeten die niet verder durfden te gaan dan het achterste bankje van de kerk. Kijk. Die man die had zelfkennis en die had ook godskennis. En weet je, ja, dat bedoel ik allemaal niet als een voorwaarde, mensen. Je moet dat gewoon, je moet dat begrijpen. Ik bedoel het allemaal niet als een voorwaarde. Maar dat is een stukje beleving. Verdieping ook in het geloofsleven. Hè, weet je, als die nacht zo donker wordt in je eigen leven. En als je mag zien wie je nou bent voor een heilig God, dan zeg je, doen is rein. Wat u ook doet, u vonnis gans rechtvaardig. En dan ga ik me buigen voor de eisen van Gods heiligheid. En dan ga ik ook buigen voor het recht van God. En dan komt er een wonder. Een wonder. Dan komt er een wonder. Wat is dat dan, dat wonder? Nochtans. En dus, weg ermee. En toch. Kijk maar wat er staat. En dan komt de omslagpunt. Dan staat er... nochtans God zonder enige verdiensten van mijn kant uit louter genade mij de volkomen genoegdoening van Christus schenkt en toerekent. Het nochtans van het geloof. Ik moet bekennen dat die drie aanklachten zo waar zijn. Tegen alle geboden gezondigd, geen ervan gehouden en nog steeds geneigd tot alle kwaad. Ik moet het bekennen, maar ik mag belijden, nochtans. Door het geloof, geloof ik dat ik de straf die ik verdien niet zal krijgen, omdat een ander die voor mij gedragen heeft. De advocaat nam de straf die de gedaagde moest dragen. De advocaat nam de straf zelf op zich en zat de straf uit. Nochtans, evenwel, desniettegenstaande, desalniettemin, en toch. Nou, wat zit daar een rijke troost in? Het schijnt niet te kunnen. En het kan ook niet, mensen. Het kan ook niet. Een rechtvaardig God en een zondaar, grote en klein, het kan ook niet. En toch. Ja, ik moet even wat van Kolbrugge aanhalen, want die man die heeft dat heel diep begrepen. Weet je wat Kolbrugge zegt? Hij zegt, als je nou als gelovige alleen maar treurige kentekenen in jezelf gewaar wordt. Ja, is het nou echt bij me? Is het nou echt? En je bent aan het zoeken en dan spitten in jezelf en je ziet alleen maar negatieve dingen. Treurige kentekenen. En dan klaag je je geweten aan...
En dan kan je nou geen één goed kenmerk van Gods zaligheid in je leven ontdekken. En je bent erover te neergeslagen. Dan zegt hij, dan heb je je te houden aan dat woordje nochtans. Dan moet je aan houden. Niet wat jij voelt of wat jij ziet of niet ziet. En wat je verstand je zegt. En wat je geweten je allemaal voor de voeten werpt. Maar wat het woord zegt, nochtans. Nochtans dat God mij schenkt en toerekent. Dat zijn twee woorden. Schenkt en toerekent. En daar ligt nou het geheim, de sleutel van de rechtvaardiging door het geloof van de goddeloze. God schenkt en God rekent toe. Wat is dat nou, dat woordje toerekenen? Toerekenen wil eigenlijk zoiets zeggen als je zou kunnen vertalen met overdragen. Overdragen. Overschrijven. Zoals je dat hebt met een giro, zoals je dat hebt met een girorekening. Het wordt op jouw naam gezet. Op mijn naam wordt het gezet, op mijn rekening wordt het gezet. Het wordt toegerekend, op mijn rekening gezet. Wat Christus verdiend heeft, zijn gerechtigheid, zijn kruisverdiensten, zijn gerechtigheid wordt op mijn naam gezet. En mijn zondigheid neemt hij over, een overdracht. Ik krijg wat van hem is en hij neemt wat van mij is. En daar ligt nou die wonderlijke vrijspraak in. Die vreulietje weksel, die vrolijke ruil, die vreemde ruil. Hij neemt het mijne en ik krijg het zijne. Nou gemeente, kinderen, hoe moet ik dat nou aan jullie uitleggen? Nou, ik heb een voorbeeld gevonden. Luister maar goed. Nou, echt gebeurt ook. Een paar jaar geleden stond er in de krant, in het Regulatorisch Dagblad, daar stond, ja misschien anderhalf, twee jaar geleden, stond op de voorpagina een apart bericht. En er stond boven zusterliefde. Nou, het was in Duitsland, in Saarbrücken. En daar was een Duitse vrouw. Die was tot celstraf veroordeeld. Die had iets gedaan, iets te ergs gedaan, de wet overtreden. En die kwam in de gevangenis terecht. Maar die Duitse vrouw, die heeft op een of andere manier de cipier weten te verleiden. En wat gebeurde er? In haar plaats nam haar 33-jarige zus plaats in de cel. En die 37-jarige Duitse vrouw die in de cel zat, die kon zo vrij worden en zo toch voor haar 4 kinderen blijven zorgen. Dus haar zus nam haar plaats in. En na 10 maanden pas werd dat ontdekt. Die twee zussen die leken heel veel op elkaar. Zie je iets van die ruil? Die ruil. De een neemt de plaats in van de ander. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. En toen ik dat verhaal las, toen ik dat las in de krant, toen moest ik denken aan een ander verhaal. Komt zelden neer hoor, komt zelden neer. Een ander verhaal. Over een tweeling. Misschien is dat nog duidelijker voor jullie. Een tweeling. En één zat in de gevangenis. En die had de doodstraf gekregen. Althans, die zou die krijgen. Veroordeeld tot de doodstraf. Maar hij had een broer. Een tweelingbroer. En die was gelovig. En die maakte zich natuurlijk heel erg zorgen. Want als George sterft in de cel zonder de Heer Jezus te kennen, dan... Daar moest Joshua, zo heette die gelovige tweelingbroer, daar moest Joshua niet aan denken. En toen kreeg hij een plannetje, toen bedacht hij een plannetje. 1 dag voor de terechtstelling ging hij naar zijn broer een laatste bezoek brengen. En toen hij de cel binnenkwam, toen deed hij snel zijn kleren uit. En hij zei tegen George, ook doen, je kleren uit. Nou, toen trok Joshua de gevangeniskleding aan van zijn broer. Hij nam gauw afscheid en zegt, ga jij in mijn plaats. Hij riep de bewaker. En George, die ja, beleefde dat allemaal in een droom natuurlijk. En hij stond buiten, hij was uit de gevangenis, hij stond buiten.
En de deur ging achter hem dicht.
Een paar dagen daarna, en daar gaat het me om. Een paar dagen daarna kreeg hij een brief van Joshua, zijn tweelingbroer. Die was inmiddels geëxecuteerd, terechtgesteld, ter dood gebracht. En hij maakte die brief open. En hij las in die brief deze zin. Lieve George, ik ben jou dood gestorven. Wil jij nou voortaan gaan leven zoals ik het gedaan zou hebben? En nou de toepassing. De Heere Jezus is in mijn plaats gestorven. Je krijgt vanavond een brief van Joshua. Je krijgt vanavond om in je binnenzak te stoppen een brief van Jezus. En daar staat op, ik ben jou dood gestorven. Wil jij nou ook leven zoals ik het gedaan heb? Wat is mijn antwoord? Als ik echt een gelovige ben, een echte gelovige in de Heer Jezus, dan zal ik dat zien aan je levenswandel. Dan ga je leven zoals Hij heeft geleefd die voor jou gestorven is. Mijn antwoord is mijn levenswandel. God rekent toe. God schenkt ook, staat er. Donaren, staat er. Een donatie. God schenkt geen gevangenispak. God schenkt de mantel der gerechtigheid. De klederen des heils. Om mij te bekleden. Waarmee ik de rechtszaal uit mag gaan. En straks de bruiloftzaal in mag gaan. En dat beleefde nou Joshua in Zacharia 3, wat ik gelezen heb. Vuile klederen. Maar hij kreeg wisselklederen. Er werd geruild door hem zijn vuile klederen af. En wil dan om die naakte schouders van die Joshua een nieuw kleed leggen. Dat is de rechtvaardigmaking. Geen vijgenbladeren van mij, maar zijn gerechtigheid, zijn mantel. Nou, dan staat er dat God mij schenkt en toerekent wat. Dan staan er weer drie dingen. Even kijken. Nochtans dat God zonder enige verdiensten van mijn kant uit pure genade mij de volkomen genoegdoening, de gerechtigheid en de heiligheid van Christus schenkt en toerekent. En zie je dat nou die drie dingen, hè, die God schenkt, tegenover die drie aanklachten staan? Het is een prachtig, mooi, ook qua structuur een mooi antwoord. Dat nou die drie aanklachten, hè, dat ik gezondigd heb, geen daarvan gehouden, nog steeds geneigd, dat dat staat tegenover die drie dingen die God mij in Christus schenkt. Genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid. Zijn volkomen genoegdoening staat er. Zijn perfecte genoegdoening. God heeft daar genoeg aan wat Jezus gedaan heeft. Heb ik er nou genoeg aan? Of zeg ik van ja, maar er moet toch nog wat bij. Ja, wat moet er dan bij? Ik heb gezondigd. Maar God is genoeg gedaan in Christus. Hij heeft volkomen genoegdoening van zijn zoon ontvangen. Christus is ervoor gestraft. Neem ik daar nou genoegen? God neemt er genoegen. Neem ik er nou genoegen mee? Of vind je dat nou te simpel vanavond? En er wordt gesproken over zijn gerechtigheid. Wij hebben geen van die geboden gehouden. Maar Christus heeft ze volkomen gehouden. Zijn gerechtigheid. En er wordt gesproken over zijn heiligheid. Ik ben nog steeds door alle boosheid geneigd. Maar Christus' heiligheid weegt daar tegenop. Hij is volkomen zonder zonde. En nou zie je die, ja, die bijzondere rekenkunde van God. God rekent op een andere manier. De hemel rekent anders dan wij. En wij rekenen af. Wij rekenen elkaar af op wat er gebeurd is. Maar God rekent toe. God ziet mij de strafwaardige aan in de gestrafte. Hij ziet mij de schuldige aan in de rechtvaardige. En hij ziet mij de bedorvene aan in de heilige. Ja, hoe doet God dat dan? Snel staat er, ik ga weer een stukje verder. En dat doet God nou zo volkomen alsof ik nooit zonde had gehad. Of had gedaan, al had ik zelf nou al de gehoorzaamheid te volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. God ziet mij aan als Christus, zegt Kolbrugge. Alsof ik Christus ben. Het is zo volkomen afgespoeld door het bloed van het lam. Dat God in mij geen zonde meer ziet. Hij ziet geen zonde meer in zijn Jacob en geen ongerechtigheid er is in Israël. Ik ben voor hem in Christus blank, rein. Volmaakt. Ik ben volmaakt in hem. Zo ziet God mij. Ik kan niet geloven. En toch is het waar. Nochtans geloof ik het toch. En waar zit dan het geheim? Ja. Omdat die gehoorzaamheid door Christus volbracht is. Zoals die vader hè, bij die verloren zoon. Die jongen kwam terug. En die vergevende vader. Die had hem zo lief dat hij die zwerver in zijn armen nam, alsof hij dan nog nooit was weggegaan. Alsof hij nog nooit zijn vader op zijn hart getrapt had. Alsof hij zijn tijd niet met de vrouwen had doorgebracht. Zo volkomen lief had de vader die alles doorbrenger, die zwerver van de jongen. Alsof er niks gebeurd was. Dat is dat. Hoe krijg ik daar nou deel aan? Er staat in zover ik zulke wel dat men een gelovige gaat aannemen. Het begint met sola fide door het geloof. En het eindigt dit antwoord ook meer. Voor zover ik dat nou met een gelovig hart aanneem. Het eindigt weer met dat geloof. Een waar geloof. Wat is een waar geloof? Een echt geloof. Dat is als je gelooft met je hart. Een gelovig hart aanneem. Nou gemeente, dat is ook een prachtig antwoord. We hebben net gezien. Dit is belangrijk hoor, dit is belangrijk. We hebben net gezien dat God schenkt en toerekent. Van Gods kant wordt het toegerekend. En van mijn kant, voor zover ik dat met een gelovige hart aanneem. God rekent toe en ik eigen mij dat toe. Dat hoort wel bij elkaar. Zo, alsjeblieft. En dat is nog bijbels ook. Dat hoort wel bij elkaar. God rekent toe en het geloof eigen toe. God schenkt en het gelovige hart neemt aan. Embrace staat er in de Engelse vertaling. Die omhelst het. De Heilige Geest die geeft dat geloof wat Christus en zijn weldaden gaat omhelzen. Dat hebben we in elkaar. Genadige toerekening en gelovige aanneming van mijn kant. Dat valt samen. Dat valt samen. In zoverre, voor zover, wenn ich alleine, zegt de Duitse vertaling, als ik dat slechts, alleen maar, als ik dat met een gelovig hart aanneem. En gemeente, ja, het is misschien wel een beetje dogmatisch, maar het is wel eens goed dat je dat hoort gewoon. Nou ga ik je vanavond iets zeggen. Er is een heel discussie over geweest en zo, kerkscheuren. Maar zonder toe-eigening van jouw kant, zou die goddelijke toerekening niet doorgaan. Dat hoort echt samen. De toe-eigening door het geloof en de schenking van God. En als één ontbreekt, dan ontbreekt alles. De aangeboden gift, dat is Gods kant, wordt aangenomen door het geloof. Dat is onze kant. Ja. Is dat eenvoudig? Ja, natuurlijk is dat eenvoudig. God schenkt het. Je hoeft het alleen maar aan te nemen. Dat is zo eenvoudig. Simpel. Is het makkelijk? Dat is een andere vraag. Is het makkelijk? Is het makkelijk om nee te zeggen tegen jezelf en ja tegen de Heer? Is het makkelijk om op te houden met werken en doen en om van het gegeven te leven? Is het makkelijk om een kruis door jezelf te zetten en een streep onder het werk van Christus? Is het makkelijk om je eigen inzichten op te geven en jezelf weg te geven aan een ander? Is dat makkelijk?
Je verlaten, af te zien van jezelf, echt helemaal af te zien. En om alleen maar op te zien en te rusten op het werk van een ander. Om een ander voor je te laten werken, is dat je eer niet te na? Nee, eenvoudig is het wel, maar makkelijk, dat is wat anders. Voor zover ik dat met een gelovig hart aanneem. Gemeente, ja, ik ga zo langzamerhand eindigen, maar er staat veel in de stad. En als mijn geweten mij dan aanklaagt, en als de wet mij aanklaagt, en nochtans het geloof overmeestert mijn aanklagend geweten. Vind je dat niet geweldig? Het geloof in Christus overmeestert mijn geweten dat me veroordeelt. Al klaagt mijn geweten me aan, voor jou is het niet. Jij bent geen kind van God, denk jij dat jij straks in de hemel komt? Maar mijn geloof in Christus is betrouwbaarder dan mijn geweten. Al zegt mijn geweten mij, ik ellendig mens. Het was niks, het is niks, zal nooit wat met je worden ook. Ik ellendig mens. En hoe ouder je wordt, hoe onmogelijk het voor je wordt om zalig te worden. Ik ellendig mens en mijn geweten klaagt me aan. Maar dan zegt het geloof. Ik dank God. Door Christus Jezus, onze Heer, ben ik verlost. Bevrijd van schuld en straf. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dat zegt mijn geweten, ik zou het niet meer weten. Maar het geloof zegt dank God door Christus Jezus. Eindigen met vraag en antwoord 61. De inhoud van het geloof. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? En dan staat het antwoord, nou het geloof is niet vanwege de waardigheid, dat is geen waardigheid, dat is geen prestatie. Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof voor God geaccepteerd of aangenaam, aannemelijk ben. Geloof is niet iets wat je doet. Geloven moet je doen, wat is dat voor een onzinnige slogan? Geloof is helemaal geen doen. Geloof is 100% ontvangen, dat is niet doen. Dat is geen prestatie, geen product wat ik zelf doe, creëer, maak. Dat is niet waardig, daar zit geen verdienste in. Niet op grond van mijn waardigheid, maar alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Niet om het geloof, niet om het geloof, maar door het geloof. Christus is het fundament en het geloof is het instrument, het middel, waardoor. U weet, een van de opstellers van de catechismus, dat is Ursinus geweest. En die heeft een dik boek geschreven, het schatboek, dat is een soort commentaar op de catechismus. En die zegt bij dit gedeelte, hij zegt, het geloof heeft twee werkzaamheden. Er staat dat ik dat door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Mij aannemen en mij toe-eigenen, mij eigen kan maken. Hoe dan? En dan gebruikt Ursinus het voorbeeld van een hand, een bedelaarshand. Een bedelaarshand is geen rechthebbende hand. Van, kom eens op jij, je moet wat geven. God moet het doen, God moet helemaal niks. God moet helemaal niks. Nee, een bedelaarshand is geen rechthebbende hand. Een bedelaarshand die is vuil, die is vies, die heeft niks. Heeft alleen maar schuld. En die bedelaarshand die steek je uit. Graag of traag of bevend. Maar die steek je uit naar een gevende God. En je kijkt omhoog. En je kijkt niet naar je hand, maar je kijkt naar die gevende, die gulle God. Daar kijk je naar. En die steek je uit en je durft bijna niet naar je eigen hand te kijken, want je eigen hand is zo vies. Ik durf niet naar mijn eigen geloof te kijken, want mijn geloof, wat stelt dat nou voor? Dat is zo miserig, pietenpeuterig, klein, de geloof van mij. Ik heb zoveel aan mijn geloof, ik heb helemaal niks aan mijn geloof. U wel? Ik heb helemaal niks aan mijn geloof. Ik heb wel heel veel aan mijn zalig maken, maar niet aan mijn geloof op zich. Het is maar een instrumentje, het is maar een bedelaarshand. Maar die gift die ik mag krijgen van die rijke God, dat hij nou zijn hele Christus in mijn hand legt. En dan zeg ik niet, oh wat een mooie hand, dan zeg ik, oh wat een rijke gift. En dan gaat het niet om mijn hand, maar het gaat ook niet zonder mijn hand. Dan gaat het ook niet zonder. Het is maar een instrument. Door mijn hand mag ik nou die rijke gift, die heerlijke Christus en alles wat hij meebrengt, mag ik gaan bewonderen. Nou, dat is het. Het geloof is de hand waarmee de verdienste van Christus wordt aangenomen. Gaarne wordt aangenomen. Allen die zijn woord graag aannamen, die werden behouden. Meer dan welkom. Ik mag het alleen maar niet pakken, ik mag het aannemen. Het wordt me geschonken in de prediking van het evangelie. Het is vanavond aan u geschonken. Aan u geschonken. En dan is het niet, zal ik het nou pakken of niet, maar omhels ik het nou, wat aan mijn hart gelegd wordt, Christus en alles wat hij verdiend heeft, leg ik er nou mijn handen omheen en zeg ik dank u wel. Dank u, o mijn vader. Of weiger ik dat? Weiger ik dat? Verwerp ik dat? Gemeente. Als je nou één iets dat moest zeggen, dat is dit. God schenkt het. God schenkt het. De aanbieding. De schenking. De toerekening, de donatie. God schenkt het. En het geloof neemt het aan. En tussen de schenking en de aanneming, weet je wat daar ligt? Nou, vertel het eens. Tussen de schenking van Gods kant en de aanneming van mijn kant, daar ligt nou het werk van de Heilige Geest tussen. Want de Heilige Geest die leert mij om mijn handen bij God op te houden. Kijk, kijk, dat is het. Die handen van mij die weten wat. Loslaten. Die handen moeten uitgeschud worden, al zet ik er nog zoveel in. En nou leert de Heilige Geest mij als een uitgeschudde zondaar mijn handen op te houden bij de hemelse bijstand. Dat is werk van de Heilige Geest. En dan legt God er zijn zoon in. En dan krijg ik Christus en ik krijg er de hemel nog bij. Tot mijn persoonlijk eigendom. Nu weet ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Samenvattend. Ik heb al gezegd. Dit hoofdstuk. Deze zondag. Vooral vraag en antwoord 60. Is een hoogtepunt. In het landschap van de catechismus. Echt een ogenbeschermend. Wat staat er allemaal niet in? Samenvattend. Als het gaat over de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof alleen. Waarvoor word ik gerechtvaardigd? Voor God, de rechter. Waarvan word ik gerechtvaardigd? Van al mijn zonden, fouten, gebreken, aanklachten, mijn wetsovertredingen en beschuldigingen van mijn geweten. En waarom word ik gerechtvaardigd? Om Christus wil. En waardoor word ik gerechtvaardigd? Door het geloof alleen. En waaruit word ik gerechtvaardigd? Uit loutere genade. Dan blijft er maar één ding over, gemeente. En dat is zing vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen en verheft de Heer. Ik eindig met de laatste zin. Lieve Maranatha mensen, lieve kerkgangers. Jezus zegt, ik ben jouw dood gestorven. Wil jij nu voortaan leven zoals ik het gedaan heb? Amen.